gaan onze Bijbeltjes pakken. Markus hoofdstuk 13, vers 28 tot 37, laten we die lezen. En dan een moment van gebed. En dan duiken wij die tekst in, om eens te zien wat daarin zit. De titel van de tekst is: wees voorbereid. En dat zegt genoeg. En ik zal u ook vandaag vertellen dat u voorbereid moet zijn. En de Heer Jezus begint ook met zijn discipelen naar deze lange les van de eindtijd. Gaat hij nu naar de toepassing. En de Heer Jezus gaat ons het volgende spreken. Hij begint bij vers 28. En dit is een parabel. Lucas vertelt dat dit een parabel is. Het is een stuk onderwijs van de Heer. Markus hoofdstuk 13 vers 28. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt. Want de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag, of van die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader. Zie toe, blijf waakzaam, want gij weet niet wanneer het de tijd is. Wel, gelijk een mens die buitenlands ging, zijn huis overliet aan zijn slaven, en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, laat in de avond, of te middernacht, bij het hanengekraai of desmorgens vroeg. Opdat hij het niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden. Wat ik u zeg, zeg ik allen. Waakt. Vader, ik dank u voor deze ochtenden dat wij in deze tekst mogen zitten. Heer, we hebben lang, lang in Markus hoofdstuk 13 mogen zitten om te horen, Heer Jezus, van uzelf wat er in de eindtijd gaat komen. Van de gruwelen die over deze aarde zullen gaan. Maar in dat geheel was continu die grote, hoopvolle boodschap van verlossing. Heer, we hebben mogen zien, en als we dan even terugdenken aan de psalm, dat in de hemel een gejubel was. Omdat daar de Heere Jezus, het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld, de boekrol in ontvangst nam en de hele hemelse leger, de hemelse Heer der Heerscharen, viel voor de troon neer en viel voor het lam neer en aanbaden hem. Zijn koningschap werd al lang bejubeld voordat het hier op aarde verzegeld of bezegeld werd of zijn gestalte krijgt. Wat zien we op de aarde is dat de gemeente rijkhalsend uitziet naar het moment dat Christus komt. Heer, wij prijzen u, als we dan denken aan de psalm 150 vers 2, wij prijzen u om uw grootheid. Oh, wat hebben wij in die eindtijd verschrikkingen gezien, maar die kwamen allemaal van u. Heer Jezus, u was het die zegel na zegel opende. Bazuin na bazuin was het die daaruit voortvloeide. Schaal na schaal die u gaf aan de engelen om uw gramschap over deze wereld te laten komen. We prijzen u ook voor uw werk. Want in dat geheel, in die grote verdrukking waar we doorheen gegaan zijn, langzaam maar zeker, was continu die verlossing. Was continu dat moment dat daar nog genade was. De 144.000. Die de aarde overging om het evangelie te verkondigen, verzegeld met het zegel Gods. De twee getuigen die in Jeruzalem voor 1260 dagen stonden te prediken, het evangelie Gods. Een engel die op een krachtige wijze vanuit de hemel het evangelie declareert dat er maar één verlosser is. Één persoon, Jezus Christus, de Zoon van God, die aan het kruis gestorven is. Alleen in hem is vergeving van zonde mogelijk. En zonde was hetgeen wat zo te zien was in die 7 jaar, Heer. Dat is het grote probleem van ons. En tegen de diepste duisternis komt de glorie van Christus het mooist naar voren. Dan kunnen wij zeggen, Heer, mogen wij dat bejubelen. Mogen wij als gemeente met cymbalen, met fluiten, met harpen, de Heer zijn komst verwachten. U, Heer Jezus, als u dit aangekondigd heeft, dan gaat u vandaag naar de discipelen en dan heeft u maar één ding. Wees voorbereid. Wees gereed. Sta klaar. Heer, wilt u met uw Heilige Geest ons klaarmaken? Zij die Christus kennen als Heer en Verlosser, Heer, dat wij de handen aan de ploeg hebben en vooruit wandelen, met het oog gericht op de komst van de Heer Jezus. Dat we niet slapende zijn, Heer. Want dat is wat de Heer Jezus, dat is wat u, Heer Jezus, aan uw discipelen, op vraag van de discipelen, als toepassing geeft. Zoals het een toepassing was voor hen, zo is het voor ons en zo is het voor alle gelovigen van alle tijden, totdat u terugkomt. Waakt! Heer, daar bid ik voor. Dat u vandaag tot het doel mag komen in ons, door ons, voor de heerlijkheid van uw naam. En dat wij voorbereid mogen zijn. Voorbereid. Door u, Heer, en voor u. Ik zei het net al in mijn gebed, we hebben de grote verdrukking zijn we doorlopen. De eindtijd, de wederkomst van de Heer Jezus was aangekondigd. De 7 jaren van gruwel, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. De gruwel der verwoesting die geplaatst werd in de tempel van Jeruzalem. Waarna de antichrist voor 3,5 jaar zijn staat zal roeren over deze wereld. En dan uiteindelijk, wanneer alles begon te wankelen. Dat was het moment dat de lamp uitgaat, de zon verduistert, de maan geeft zijn glans niet. De hemellichamen worden uit hun baan geslingerd. En dan zagen wij de Jezus Christus, de Zoon van God, terugkomen. Wat een einde zal dat zijn. En wat de Heer vandaag doet, is misschien wel de meest belangrijke boodschap. Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor zijn discipelen? Wat betekent dat voor zijn volgelingen? Wat voor effect heeft de wederkomst van Jezus nu op ons leven? Jezus gaat vandaag de antwoord geven op de vraag, zodat. En u ziet het er al boven staan. Wees voorbereid. Wees alert. Wees wakker. Misschien hebben we dit wel eens nodig, dit soort boodschappen van de Heer zelf. Want heel makkelijk kan theologie de overhand krijgen, is het niet? Ik heb u verteld dat het beste voor ons is dat wij voor de 7 jaren van grote verdrukking opgenomen zullen worden. Dat geloof ik met heel mijn hart. En wat zeggen we dan de wederkomst van de Heer? Ach, dat komt vanzelf. Dat heeft geen toepassing voor ons. Theologisch gezien snijden we dus een gedeelte van de Bijbel eruit waarvan we zeggen, wel, dat gebeurt vanzelf, dat heeft geen toepassing. We zien dit wel eens meer gebeuren bij mensen die zeggen, de wet van Mozes is niet meer voor vandaag, dus zit daar geen toepassing in voor ons. Dat is interessant, als we lezen dat de hele Bijbel geïnspireerd is en nodig en noodzakelijk en gebruikt kan worden om ons te onderwijzen, te onderrichten, te instrueren, te vermanen, op te bouwen, te corrigeren, te bemoedigen. De hele Bijbel, niets uitgezonderd, zo ook dit. En we hebben al gezien dat deze profetische teksten, ik heb dat al vaker gezegd, niet gegeven zijn voor onze nieuwsgierigheid. Wat gaat er nou allemaal gebeuren? De best verkochte serie in de afgelopen 10 jaar was om de nieuwsgierigheid van de meeste evangelisch denkende christenen te voeden. En dat heette De Laatste Bazuin. Deze teksten zijn niet gegeven om ons een fijn gevoel te geven, een tevreden gevoel, een gevoel van veiligheid, de toekomst staat vast. Waar het om gaat is dat uw en mijn leven verandert. Dat er een radicale verandering komt. Van binnenuit. Dat de wederkomst van de Heer Jezus, dat als Hij op de wolken komt, dat ons leven daartoe aangepast is. De waarheid van de wederkomst moet ons veranderen. Nu! Dit is waar de Heer heen gaat, dat wij gereed zijn. En gereed. Het is niets anders dan als je het woordenboek opzoekt. Klaar om een handeling te verrichten. Gereed om ertoe te kunnen overgaan. Actie. Direct klaar of gereed staan om in actie, om tot actie over te kunnen gaan. Het nu ligt hier de nadruk op. Dit hebben we de hele tekst al gezien. Pak maar eens Markus 13 voor u, vers 5. Wat zien we daar? Die oproep van, zie toe. Vers 9. Doch gij, zie toe op uzelf. Vers 23. Doch gij, zie toe. Ik heb u alles voorzegd. Continu die waarschuwing. Zien, wees waakzaam. Hou je ogen open. Vers 33. En we hebben het vandaag gelezen. Blijf waakzaam. Vers 35. Waak dan. En als laatste, het laatste woord in de laatste zin van vandaag. Waak! Ik denk dat we de boodschap van meekrijgen van de Heer. De rode draad is niet alleen maar in deze tekst over wat er gaat gebeuren. Maar de Heer die heeft als het ware een grote trompet en een bazuin voor onze oren om te zeggen van, en dit heeft directe toepassing in uw leven. Dit is niet om uw nieuwsgierigheid te voeden. Dit is niet om te zeggen van, wij hebben het beste eind van het verhaal. We zijn voor de grote verdrukking vertrokken. We zien wel Kesera, Kesera. Er moet een verandering in uw leven zijn. Dit is het punt. Bent u gereed? Staat u klaar? Is in uw hart een grote verwachting dat de Heer Jezus elk moment terug kan komen? Zal Hij u herkennen als Hij terugkomt? Of schrikt u wakker? Leeft u een heilig leven? Gelooft u met uw hele hart dat Jezus Christus de Zoon van God is? We zijn thuis door het Johannes-evangelie aan het lezen. Onze jongens die leiden ons wel eens in de Bijbelstudie daarin. En het Johannes-evangelie is niets anders dan een opsomming waar de Heer Jezus zegt, ik ben de Zoon van God, ik ben de Zoon van God. En de climax die komt natuurlijk bij zijn kruisiging, want ze geloven hem niet. Zal de Heer u op herkennen? Zal hij u en mij herkennen omdat wij op hem lijken? Leven wij een heilig leven? Is ons geweten rein als de Heer vandaag terug zou komen? Heeft u gebroken met zonde? Is er in uw leven een intense strijd tegen de zonde? Leeft u met de wetenschap dat de grootste vijand in u woont? Maar gelooft u ook in de rijkdom van Gods verlossende genade dat geen zonde ons uit de hemel kan houden? Leeft u in afhankelijkheid van Gods genade? Heeft u uw zonde beleden? Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is en de enige verlosser? Bent u bij een gemeente aangesloten? Bent u gedoopt? Neemt u deel aan het avondmaal? Leest u Gods woord met een gelovig en een hongerig hart? Is uw grootste wens om op de Heer Jezus te gaan lijken? Johannes, 1 Johannes 2, 28 geeft hij die grote en ferme waarschuwing. Die zo van toepassing is op deze tekst. En nu kinderkens, blijf in hem, zegt Johannes. Opdat wij, en hij schaadt zichzelf bij die groep van kinderen van de Heer. Opdat wij, als hij, Jezus Christus, zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben. En voor hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Wat Johannes hier eigenlijk zegt, er zullen mensen beschaamd staan bij de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is wat de Heer Jezus hier vandaag over spreekt met zijn discipelen. Dit is de waarschuwing, dit is de oproep. Staan wij klaar? Bent u gereed voor de wederkomst van de Heer Jezus? De Heer begint met een les. Vers 28, leer dan van de vijgenboom, terug in Markus. Leer dan van de vijgenboom deze les, laat ik het vers 7 nog lezen. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. En wat een eenvoudige les pakt de Heer hier, gewoon uit de natuur. En de meesteronderwijzer, onze Heer Jezus Christus, gaat zijn toepassing maken en zegt, misschien kijkt u maar naar de vijgenboom. En wat is de tijd waarin we nu leven? Ik bedoel niet nu, maar we zitten op woensdag in de lijdensweek van de Heer Jezus. Ik heb u al verteld, op Nisan de 12e is het lam apart gezet om op Nisan de 14e, Nisan, geslacht te worden. En Nisan, dat is april. We zitten in april, het voorjaar. De vijgenbomen zijn kaal. De bladeren zullen, als het ware, zichtbaar zijn of net zichtbaar zijn of ontpoppen. Of sommigen zijn misschien al open gegaan omdat ze wat eerder zijn. En andere vijgenbomen, dat er verschillende soorten, rassen en typen zijn, die zijn wat later. En de Heer die maakt er een objectles van. Een vijgenboom. Een vijgenboom is kaal als hij in de winter verliest hij zijn bladeren. En net in het voorjaar beginnen de sapstromen weer op gang te komen. Worden de takjes weer soepel. Dan begint de levensstappen als het ware in de boom te stromen. En wat zie je dan? Dan zie je die knopen komen waar de bladeren uit voortkomen. En iedereen weet dat. Iedereen die daar wandelt, die aan zijn voeten zit. De Heer Jezus maakt een eenvoudige illustratie en zegt: dit is wat er bij een vijgenboom gebeurt. En iedereen weet als de sappen op gang komen, als de bladeren langzaam maar zeker te zichtbaar worden en openvouwen, wat weten we dan? Wanneer zijn hout week wordt en de bladeren doet ontspruiten, dan weet gij eraan dat de zomer nabij is. Dat is een aankondiging dat de zomer eraan komt. In het voorjaar opende dat. En in de zomer, dan is de zomer nabij. Iedereen weet dat. Vers 29, lees eens wat de Heer daarvan zegt. Dit is wat jullie in de natuur observeren. Dit is wat jullie kunnen zien en kunnen zeggen, de zomer komt eraan. Vers 29, zo moet gij ook. Een directe toepassing. Zo moeten jullie weten, zegt hij eigenlijk, wanneer gij dit ziet geschieden. Weten dat het nabij is, voor de deur staat. En de Heer maakt hier een toepassing en de sleutel zit in het woordje dit. Wanneer gij dit ziet geschieden, dat slaat niet terug op de vijgenboom. Dat slaat terug op de tekenen die allemaal verwijzen naar de eind, of naar het einde, naar de wederkomst van de Heer Jezus. De tekenen die voorafgaan aan zijn wederkomst, zoals als het ware de sappen, de sapstromen in een vijgenboom weer op gang komen. De bladeren zich ontpoppen als tekenen dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij weten dat als gij dit, en dan slaat Jezus terug op het lange verhaal wat hij gegeven heeft, over de oorlogen, de geruchten van oorlogen, de aardbevingen, hongersnoden, volk die opstaan zal tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Nu hier, dan daar. De Christussen die naar voren komen, de valse Christus die komen. Die zeggen van hier is de Christus, nee hij is hier. Als de zon uitgaat, als de hemel begint te wankelen. Wat zegt de Heer dan? Dat zijn tekenen van mijn wederkomst. Weet dan dat het nabij is. Voor de deur staat. Weet dan dat de wederkomst van mij voor de deur staat. Weet dan dat het zover is. Wees gereed. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je daar een productie, of een boer was, die leefde van de vijgen, en hij zag het voorjaar komen, wat ging hij doen? Die ging alles in gereedheid brengen. Als de oogst binnengehaald moest worden, dat zien we nu ook, alle machines worden doorgesmeerd, alles wordt gereed gezet, want de zomer komt eraan, en het voorjaar is het moment om dat te doen, de temperaturen stijgen en alles gereed zet. En dit is wat de Heer Jezus de toepassing maakt. Als je al die dingen die bovennatuurlijke verschijnselen ziet. Als je de aankondiging ziet van mijn wederkomst, van de voleinding der wereld. Als het koninkrijk, dan is het koninkrijk nabij, dan staat het koninkrijk voor de deur. Zie, Johannes de Doper was als het ware een aankondiger van de Heer, zijn geboorte of vanaf zijn begin van zijn bediening. En hij verwees naar hem. Dat is de Christus, dat is de Christus. Zo zijn al die tekenen die wij gezien hebben, de tekenen van de tijden, een aankondiging dat Christus komt. Dat hij komt. En deze tekenen zullen alleen maar toenemen als de wederkomst van de Heer Jezus nadert. En wat is nou het bijzondere? Dit is zo eenvoudig. En dit vertelt hij ook nog aan zijn discipelen. Als je dit ziet gebeuren, weet dan. Weet dan dat het nabij is, voor de deur staat. En wat is eigenlijk het bijzondere hier? dat de Heer wel tegen zijn discipelen zegt, observeer de tijden waarin je leeft. Observeer die tekenen. Heb je ogen open. Kijk om je heen en zie of de zomer nabij is. Kijk goed rond en zie of de tijd nabij is dat de deur van de hemel open zwaait en Christus terugkomt. Als je de bladeren van de vijgenboom ziet, weet je dat de zomer komt. Als je de tekenen van de tijd ziet, weet dan dat het voor de deur staat, dat de rechter voor de deur staat, gereed om te oordelen. Ik was daar eigenlijk wel door bemoedigd. Misschien ook alweer meer aangespoord om de tekenen van de tijden te observeren. En te zeggen, Heer, wat voor tijd leven wij? De tijd heeft de Heer niet bepaald. Zeker niet, en dat zullen we zo nog zien. De tijd is ons niet gegeven om dat te bepalen, maar wel om onze ogen open te houden en te observeren wat er gebeurt. Want dat is wat de Heer met de vijgenboom deed. Dat kun je observeren, zo moet je ook de tekenen der tijd observeren. En de Heer die maakt hier dus inderdaad een oproep, geeft hij, om de tijden goed te bezien, te weten waar we leven. Geen voorspelling te maken zoals we in het begin wel eens gelezen hebben, of wat ik in mijn introductie begonnen ben, of mensen die voorspellingen gemaakt hadden wanneer de Heer Jezus terug zou komen. Dat is hier niet aan de orde. Maar dat we gereed zijn. Observeer de tijd en wees gereed. En dat is de les. Maar de Heer geeft daar ook een belofte aan vast in vers 30. Voorwaar, zegt hij. En dit is in het Grieks amen. En dit is die megafoon. Waar de Heer dus eigenlijk zegt, dit is belangrijk. Wel, alles wat de Heer zegt is belangrijk. We kunnen daar niets aan afdoen. Alles is waar en waarachtig, maar sommige dingen zijn heel strategisch geplaatst. Waar de Heer dus een nadruk legt van, en wat ik nu ga zeggen, is wel heel belangrijk. Op dit moment. Luister en huiver. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt. De hemel, vers 31 lees ik er even bij, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En dit is zo mooi wat de Heer hier doet. Dit is zo mooi. Hij roept als het ware met een megafoon op, stop eens even. Voordat we verder gaan, nu wil ik jullie aandacht wel heel ernstig hebben. Die vijgenboom was maar een les, maar nu moet je luisteren, want hier komt een belofte. Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiedt. Dit is een lastige term. Want welk geslacht is dat? Zijn dat de discipelen voor de Heer Jezus? Zijn dat wij dat? Er zijn eigenlijk vier mogelijkheden, er zijn er een aantal meer. Want eigenlijk wat de Heer hier zegt, dit geslacht zal niet voorbij gaan voordat dat alles gebeurd is wat we de laatste weken hebben besproken over de wederkomst van de Heer Jezus, die 7 jaar en al die tekenen die daarbij zijn. Maar wat is nu dit geslacht? En dat is eigenlijk de sleutel om dit te begrijpen. Het woordje is genea in het Engels, Grieks. En dat betekent generatie, familie of ras. Het is een breder woord. En de laatste was afgelopen week dat ik die tegenkwam. En dat was eigenlijk dat er een nieuw idee was die ik nog niet eerder gelezen had. Dat die man hoofdstuk 13 ging uitleggen als de grote verdrukking. En de grote verdrukking was Jezus zijn kruisiging. Want dat is het enige wat ooit maar 1 keer in de geschiedenis gebeurd is. Dat is de meest gruwelijke daad. En ik zie jullie wenkbrauwen naar voren gaan. Dat sluit niet aan bij wat Erik zei. Dat is, ik zou bijna zeggen, lariekoek. Maar het is eigenlijk jammer dat zo'n man zo'n misser maakt. Waarvan die zegt dat hij, en even denkende dat de Heer Jezus dus aan zijn discipelen 2 dagen, nee, 1 dag voor zijn gevangenname, want we zitten op woensdag, donderdagavond, in Gethsemane wordt hij gevangen genomen. En hij zegt dus nu, de grote verdrukking en alles wat daarbij hoort, dat is dat moment. En waar zal dan dat de hemel gaat wankelen? Waar is dan dat hij zijn engelen uitzendt om alle uitverkorenen van de wereld te vergaren? Bijzonder gedachte. Ik kan er niet helemaal in komen. Dat was dus het geslacht die voor hem zit. Dat waren dus de 12 discipelen. Dat is eigenlijk ook de tweede, maar die neemt een andere wending. Er is nog een mogelijkheid. Dat zijn dus de discipelen die voor zijn voeten zitten, waarvan de Heer zegt, dit zal allemaal gebeuren in jullie leven. Nou, laten we zeggen, dan zitten er 12 apostelen, 4 hebben de vraag gesteld, dan zitten er 12 en Jezus zegt, het zal bij jullie gebeuren. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit zou kunnen. Wat woord betreft, en de Griekse constructie, dit is ook hetgene waar zij die geloven dat alles in het jaar 70 gebeurd is, bij de vernietiging van de tempel, en alles in hoofdstuk 13 spreekt over het feit dat Jeruzalem overdonderd is door de Romeinen en dat gruwelijke dingen zijn gedaan, dat dat de eindtijd was voor Israël. En dat alles in hoofdstuk 13 in het jaar 70 geplaatst kan worden. Die nemen dit vers heel letterlijk. Het zijn die 12 discipelen voor de voeten van Jezus. De meesten waren wel gestorven bij het jaar 70. Tenminste een groot aantal. Ze hebben niet allemaal overleefd tot die tijd. Maar het is wat lastig in de tekst, want als je dus inderdaad gaat zeggen van, wat is dan de zon die niet zichtbaar is? Wel, dat was de rook die opsteeg van Jeruzalem. Wel, dan heb je een zonsverduistering. Ik heb u verteld dat de zon uitgaat. Dat is wat mijn oud-testamentische profetische teksten zeggen. De zon gaat uit. De aarde en de hemel, alles gaat wankelen. Wat doen we dan met de tekst die wij ook gezien hebben? In hoofdstuk 13, even kijken, vers 11. Vers 10, dat aan alle volken het evangelie gepredikt moet worden. Waar past dat in het jaar 70? En dan zie je dat eigenlijk het lastig is om te zeggen van, het zijn niet de discipelen voor de voeten van de Heer Jezus. Sommigen hebben gezegd, het is het Joodse ras. Het Joodse volk. En dat klopt ook, het woord wat ik net al zei, is ras. Dus de Joden zullen niet van deze aardbodem verdwijnen, voordat de Zoon van God terugkomt. En wat zeggen wij dan? Amen. Dat is waar. Maar staat dat in deze tekst? Is dat wat hier bedoeld wordt? Is dat de context? Nee. Dat is niet de context. Dat is niet de context. We geloven dat de Joden zullen blijven bestaan. Er is een verbonden met hun gemaakt. Maar dat was niet de vraag van de discipelen. De discipelen hadden helemaal geen enkele twijfel over het feit dat de Joden niet zouden voortbestaan. Hun vraag was nog altijd, mogen wij links of rechts in uw koninkrijk zitten? Wanneer is de voleinding? Wanneer komen wij weer in de positie dat hoort? Wanneer gaan die Romeinen eindelijk de deur eens uit? Wij horen te regeren. Wij zijn het imperium van deze aarde. Die hebben geen enkele twijfel over het feit dat zij niet zullen voortbestaan. Dus in de context is dit het minst voor de hand liggend. En de laatste optie is het volgens mij de beste. Waar de Heer Jezus zegt, dit geslacht, dat verwijst uiteindelijk naar de mensen die leven als die tekenen zijn volheid krijgen in de 7 jaar van grote verdrukking. Die daar leven, waar de Heer Jezus dus inderdaad van zegt, dit geslacht, ik moet even de tekst erbij pakken, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. En wat hij dus eigenlijk zegt is, dit zal allemaal gebeuren in 1 generatie. En dat klopt, de generatie was ongeveer 40 jaar. En zij die dan leven zullen het allemaal meemaken. De wederkomst en die laatste periode van verdrukking en grote verdrukking is niet een lange tijd. Het is niet zoals velen geloven, een hele lange tijd. Nee, het is 7 jaar. Het is beperkt, het is begrensd. 1 generatie maakt dit mee. En dat is dit geslacht. En dat verwijst naar de toekomst. Je kan ook zeggen, en dat zit hier voor een gedeelte in, dat je inderdaad zegt, er was een profetische voorschaduw. Dat 70 van Christus voor na Christus, wat er in Jeruzalem gebeurde, was als het ware een preview voor wat nog gaat komen. Maar daar ben ik wel heel voorzichtig in. Dus ik leun erna en ik durf daar rustig mijn voet neer te zetten dat dit geslacht duidt op die generatie die leeft tijdens die grote gebeurtenissen. Dat lijkt me de beste optie. En dat is waar de Heer Jezus heen gaat en zegt, die zullen dit meemaken. Die zullen geenszins voorbij gaan. Vers 31 geeft hij dan nog meer uitleg. Dat is de belofte. Die generatie die zal dat allemaal zien. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar de Heer inderdaad weer spreekt over die eindtijd, is het voor hem niet helemaal dat hij elk detail van de chronologische volgorde weergeeft. Maar wat hij dus eigenlijk zegt van, in die tijd dat de aarde en de hemel zo hevig wankelen, is al een voorschaduw, dat hebben we ook gezien als Jezus terugkomt, is een voorschaduw van wat er aan het eind gaat gebeuren als de hele aarde en de hemel uiteenspatten. Die 7 jaar van oordeel over de aarde is als het ware alsof de aarde, je zou bijna kunnen zeggen, verscheurd wordt als een stuk papier. Maar het blijft nog net bestaan. Alles wordt zo geregisseerd dat Christus zijn koninkrijk kan opzetten voor 1000 jaar. En na de 1000 jaar komt daar een volledig nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de Heer verbindt als het ware die profetische teksten aan elkaar. En dat hij dus eigenlijk zegt, het hele heelal die wij kennen, die zal vergaan. We hoeven maar naar Openbaring 22 gegaan. En daar zijn we niet helemaal gekomen, maar regelmatig lezen we daar wel eens in onze gemeente. Wat zien we? Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. En wat komt er naar beneden? Een nieuw Jeruzalem. Dat is niet een opgelapte versie van hetgeen wat we nu hebben. Het is niet een nieuw model van de Ford Mondeo die uitgebracht wordt. Met het chassis en het onderstel nog van de oude, maar het koetswerk wat opgepoetst. En nieuwe knopjes en gepimpte dingen erin. Dit is nieuw. Het is nieuw in zijn, het is totaal nieuw. Het is niet een vernieuwing. Er komt een volledig nieuwe hemel en de aarde en de Heere zegt, deze zal volledig vergaan. Dit vinden wij terug in 2 Petrus hoofdstuk 3. En dat is een interessante tekst en aangezien ik de tijd gekregen heb, ga ik daar even heen met u. 2 Petrus 3 vers 10. Een leuke tekst. Niet dat we daar zo vaak stilstaan, maar misschien wel eens leuk om de details daar ook in te zien. Want deze aarde zal vergaan. 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10, bijna helemaal aan het eind van uw Bijbel. Net voor Judas, dan hebben we de 3 brieven van Johannes, dan hebben we 2 Petrus. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Wel, als dat geen oproep is om waakzaam te zijn, weet ik het niet meer. Dit is de megafoon, als hij komt als een dief, wees voorbereid. Want een dief, dat zullen we straks nog zien in de tekst, die de Heer Jezus komt altijd in de nacht. Op die dag, dan zullen de hemelen met gedruis, staat er in onze NBG. En gedruis is als het ware het geluid van knapperend vuur. Voorbij gaan. En de elementen door vuur vergaan. En de elementen daar, dat verwijst naar iets wat op rij staat. De basisprincipes, de grondbeginselen. En er zijn heel weinig mensen die daar een uitspraak over doen. Wel, we weten niet precies wat dat inhoudt. In dit opzicht geniet ik wel van meneer MacArthur, die inderdaad ook hier durft te zeggen, ik ga ervan uit, en ik ben daar voorzichtig in, ik ga hiervan uit dat als het gaat over de basisdingen in het leven, of de basiselementen en structuren van wat op een rij staat, dat het over de atomen gaat, de moleculaire opbouw van deze aarde. En heeft u wel eens over nagedacht dat daar de meeste energie in zit? We hebben nog maar net Japan achter de rug. Geen probleem voor de volksgezondheid. Geen probleem voor de volksgezondheid. De eerste 1000 jaar hoeven we daar niet meer terug te komen. Hè? We hebben weer een stukje aarde waar we niet hoeven te komen. En waarom? Zoveel energie zit daarin. Als we een atoom splitsen, een kern splitsen, dan zit daar zoveel energie op dat de lampen allemaal in België aan kunnen gaan. Dan moet je eens nagaan, als de Heer dat continu bij het spreken van zijn woord in stand houdt, het enige wat de Heer hoeft te doen is te spreken en de structuren vallen één uit één en alle energie die daarin opgesloten zit. Woef. Wel, ik acht het ook inderdaad aannemelijker dat deze wereld zal vergaan doordat de atomische structuren uiteenvallen dan dat wij een kernoorlog krijgen. En dat is hetgeen waar de Heer ook heen gaat. Deze aarde zal vernietigd worden. Die zal uiteenvallen. Ik mag terug naar Marcus. Ik heb niet zo heel veel teksten. Hè. Maar de woorden van de Heer blijven bestaan. Kijk eens wat de Heer al zegt in vers 31. Mijn woorden zullen bestaan. mijn woorden zullen blijven bestaan. Ik geef jullie een les. Ik geef jullie een belofte. Ik kom terug. En alles zal geschieden zoals ik zeg, want de aarde zal voorbij gaan. Je ziet elke dag de zon opkomen. En wat is gouden gedachte, dat blijft altijd zo bestaan? Oh nee, zegt de Heer. Zeker niet. Die belofte geef ik je maar om, omdat mijn woord blijft bestaan. Gods woord is onveranderlijk en eeuwig. En als je hier even bij nadenkt, dat vers komt heel makkelijk te binnenrollen. Jacobus komt die tegen, dat is even zo'n vers wat regelmatig in het Nieuwe Testament terugkomt. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dat is wat de Heer hier zegt. Als eerste zegt hij, kijk goed rond en zie uit naar de tekenen. Kijk goed rond bij wat je ziet. En weet dat mijn woorden waar zijn. En wat moet dat dan doen? Want dat is waar de Heer Jezus heen gaat. Hij gaat naar die levenshouding van zijn volgelingen. Maar van die dag of die uren weet niemand. Vers 32, Markus 13. Ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, alleen de vader. Dit is geweldig. De Heer, zijn wederkomst is zo zeker. Dat is de les, dat is de belofte. Maar wanneer is onbekend? Van die dag weet niemand. Weet je nog, toen ik begon met het intro, niet van deze serie, want de serie is afgelopen, maar van de serie, de eerste les die ik daarin gaf, deel 1, dat ik een grote opsomming gaf van mensen die voorspellingen gemaakt hadden wanneer de Heer Jezus terug zou komen. Mijn tekst dat niemand de uren weet. Dat is bijzonder. We kunnen tekenen en observeren, we kunnen ons vragen stellen en we kunnen het fascinerend vinden. Maar dat is eigenlijk niet wat de Heer hier bedoelt. De Heer die roept er op één ding op, wees dan waakzaam. Die dag dat de Heer met grote macht en majesteit zal terugkeren, daar weet helemaal niemand wat van. En zelfs als ik deze vers letterlijk neem, van die dag weet niemand, de engelen niet en de zoon niet, alleen de vader. Als iemand een voorspelling maakt, en ik maak gewoon even een exacte toepassing van wat hier staat, als iemand een voorspelling maakt, dan komt de Heer terug. Dan weet hij meer dan engelen rond Gods troon. Dan weet hij meer dan Jezus toen hij hier op aarde was. Dan heeft hij een directe lijn met God, de vader, of hij is gelijk aan God de Vader. Dus misschien wel eens goed om te weten dat als iemand een voorspelling maakt over de wederkomst van de Heer Jezus, dat dat niet iets is waar je lichtzinnig tegenaan hoeft te kijken en te zeggen van, nou ja, dat zijn gedachten. Ik heb de indruk dat die man helemaal alleen staat, want niemand weet het. Alleen God de Vader. Ik hoop dat u een beetje de gruwelen zien die hier achterweg kunnen komen. De tekenen zijn bekend, maar de tijd niet. Knoop dat in uw oren. De wederkomst is bekend, de tekenen die er vooraf gaan zijn helder en duidelijk, maar het exacte tijdstip weet niemand. En de Heer Jezus maakt er zo'n mooie voorbeeld van. De engelen weten het niet. Nou, in het Oude Testament waren dat juist degenen die de boodschap kwamen brengen vanaf Gods troon. Dienaren die gezonden werden, die klaarstaan om het werk van de Heer te doen. Heer, Heer, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? In de troonzaal van de hemel, Jesaja hoofdstuk 6, waar ze continu in de troonzaal van de hemel zijn en waar ze uitgezonden worden. Om het werk op aarde, om die mensen te informeren. Abraham ziet er 3 komen. Engelen. De engelen weten dit tijdstip niet. Maar 1 ding weten we wel. Teruggaan naar onze les. Toen ik door Openbaring heen ging. En wat zagen we daar? De verwachting die er in de hemel was over de wederkomst van de Heer Jezus. Hoofdstuk voor hoofdstuk zijn we doorheen gegaan. Waar ik toen ook uitlegde van de hemel. Daar is zo'n grote nadruk op het koningschap van de Heer Jezus Christus. Dat de engelen zijn voorbereid. De engelen hoeven niet meer voorbereid te zijn. Ze hebben Christus de hemel zien binnenkomen en het moment waar ze nu continu mee bezig zijn is, wanneer is het? Wanneer is het? Wanneer komt de Heer terug? Die weten het niet eens. Maar ik zal u één ding zeggen. De engelen zullen niet overrompeld zijn. Zij zijn gereed. Die willen dit zeker niet missen. Er is geen mens die het weet. Er is geen engel die het weet. En dan die vreemde term waar heel veel mensen hun hoofd al over gebroken hebben. Waar veel vragen over gesteld zijn. Ook de Zoon niet. Hé? Jezus is toch God? Hij is toch alwetend? Dat staat hier duidelijk, hè? Dat Jezus de tijdstip niet wist van zijn wederkomst. En u hoort al wat ik zeg, niet wist. Kent u Filippenzen hoofdstuk 2 vers 7, waarin dat duidelijk staat dat Jezus zich ontledigd heeft om een menselijk lichaam aan te doen? Hij heeft zichzelf begrenzingen opgelegd toen hij in een menselijk lichaam kwam. De grenzen en de begrenzing werden af en toe opgerold en dat zagen we bij de verheerlijking op de berg waarin een helder licht was zoals nooit op aarde gezien was. Als hij inderdaad naar Nicodemus die bij hem kwam en die zijn mond nog niet open doet en waar de Heer Jezus zegt, je moet wel beter om geboren zijn om het koninkrijk naar helemaal binnen te komen. Dat was mijn vraag, hoe wist u dat? Wat staat er zo mooi, hij vertrouwde zich niet aan de mensen toe, hoofdstuk 2, dat is er zelfs nog voor, omdat hij wist wat er in de mens omging. Die hoofdstuk 4 van Johannes. Die vrouw bij die waterput, die Samaritaanse vrouw. Wilt u uw man halen? Die heb ik niet. U heeft juist geantwoord. U heeft geen man. U heeft er 5 gehad. De Heer wist alles. Ze ging naar het dorp toe. En wat zei ze daar? Die man weet alles over mij. Af en toe. Kreeg de Heer. De mogelijkheid van zijn vader en de ruimte om het te gebruiken. Maar de Heer Jezus in zijn aardse bestaan had maar één doel, om de wil van de Vader te doen. En daarmee waren er ook momenten dat hij dus inderdaad uitspraken deed die puur menselijk waren, die ook behoorden bij zijn mensheid. Hij was vermoeid, hij was hongerig en zo besloot hij in zichzelf om niet altijd alles te weten. In zijn mensheid. Het is niet dat hij iets afgelegd heeft. Hè? Mensen, ik heb dat wel eens een keer gehoord. En u heeft me daar regelmatig over horen spreken. Omdat het iets is waar zoveel onduidelijkheid over is. God is God. Als God iets aflegt, is er geen God meer. God kan niet eens iets afleggen. Wat zou die moeten afleggen? Wat zou die moeten toevoegen? Maar Christus stapt in een menselijke gedaante en besloot als het ware zijn godheid niet voor zichzelf te gebruiken. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb besloten, of ik verkoos om het niet te weten. Maar ik zal u vertellen, hij weet het nu precies. Hij is verheerlijkt, hij is in de hemel. Hij bepaalt wanneer hij terugkomt, samen met zijn vader. Hij weet precies wanneer de deur van de hemel dan open zal knallen en hij deze wereld binnenkomt. Dat hebben we gezien, niemand die het weet, geen mens, niemand weet de uren, de engelen weten het niet, de heren weten het niet. Dan kan ik u zeggen, wij weten het ook niet. U weet het niet, ik kan die garantie geven. Maar wat veroorzaakt dat? Want dat is het punt van de Heer. De Heer bouwt hier niet een theologisch verhaal en zegt, oké, we weten het niet, fijn, nee. Vers 33. Als je het niet weet, als het komt als een dief in de nacht. Vers 33. Zie toe en blijf waakzaam. Want hij weet niet wanneer het de tijd is. Dat is het gevolg. Als niemand weet wanneer hij terugkomt. Als niemand het tijdstip kan bepalen. En we hebben ook gezien dat de wederkomst van de Heer Jezus imminent is. Elk moment. Zie toe. Dat is heel eenvoudig. Hou je ogen open. Observeer de tekenen van de tijd. Hou je ogen af van valse Christussen. Observeer de tekenen van de tijden. Let op waar de vervolging komt. Ogen en oren open. En dan die term blijf waakzaam. Dit is gewoon wees alert. Wees attent, wees oplettend, wees op je hoede. Letterlijk betekent jaag de slaap weg. Blijf waakzaam, jaag de slaap weg. En sommigen worstelen daarmee vandaag. Is het niet warm? Ik zie wat oogjes af en toe klaar. Jaag die slaap. Dat is niet makkelijk, hè? Gewoon een keer koffie uit de maan. hebben er allemaal last van. De apostelen hadden er last van. Maar blijf waakzaam. En dit is constant, overal en altijd. Dit zijn van die woorden waarvan je gewoon, waarvan de Heer Jezus aan zijn discipelen zegt, en die kunnen dus de grammatica en de woordkennis en de keus van de Heer perfect volgen van het is gebiedende wijs en het is constant en het is overal en altijd en het is voor iedereen. Geen seconde kun je niet op je hoede zijn. Geen moment mag je geestelijk in slaap vallen. Voor de wederkomst van de Heer Jezus moeten al onze zintuigen openstaan. Paraat. Wakker. Dat niemand verrast wordt. Stel je voor dat de Heer terugkomt en niemand weet wanneer. Stel je voor dat hij terugkomt en hij vindt ons slapende. Hij vindt ons slapende. En de Heer die gaat verder, want hij gaat eigenlijk, pakt weer een illustratie om die waakzaamheid te illustreren. En ik kan niet anders zeggen dat de Heer hier een megafoon pakt en het nog een keer thuis brengt naar de harten van zijn volgelingen, dus ook naar ons. Vers 34. En hier komt de Heer Jezus met beschrijving, een illustratie over de alertheid. En moet je nagaan, dat sluit direct aan op zie toe, vers 33. Zie toe, blijf waakzaam, want gij weet niet wanneer het tijd is. Gelijk, een mens die buitenslands ging, zijn huis overliet aan zijn en zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk en de deurwachter opdroeg te waken. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Laat in de avond, de middernacht, bij het hanengekruif des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vindt. Wel, wil je dit begrijpen? Wie is de mens die hier geciteerd wordt? Gelijk een mens, dat is de Heer Jezus, die inderdaad zegt, ik ga zo meteen vertrekken. Ik ga eens buitenslands. En de slaven, dat zijn zijn discipelen. En het huis is het terrein, het werkterrein wat de Heer afbakent. Hij zegt van dat is voor jullie. Het koninkrijk te verkondigen, het evangelie te verkondigen. Ga erop uit. En zo wordt zo'n verhaal helder. De Heer beschrijft wat er staat te gebeuren en beschrijft het op hele grafische wijze. De Heer gaat het land uit en hij geeft dus zijn slaven, wat staat er zo mooi? Hij verlaat zijn huis aan zijn slaven over en geeft hen volmacht. Ik vertrek. Wat zei hij tegen Petrus? Ik geef jullie de sleutelen van het koninkrijk. Ik geef jullie de grote opdracht. Ga heen en verkondig het evangelie. Maar geef meer. Alle slaven hebben de volmacht gekregen. Wat staat er nog achter? Aan ieder zijn werk. De Heer heeft zijn discipelen voor zich zitten. Maar hij echoot dat naar ons. Hij geeft voor iedereen, heeft hij een taak. De Heer geeft al zijn volgelingen een taak op. Ieder heeft zijn werk. Iedereen heeft een taak. Elke gelovige heeft een taak om het koninkrijk van God te bouwen. Om daar actief in te zijn. Ik moet u eerlijk zeggen, daar is geen pensioen. Er is maar één moment dat u verlost wordt van uw taak van de Heer en dat is bij uw sterven. Om vervolgens een nieuw lichaam te krijgen en om verder te werken voor de Heer. Of denkt u dat u in het millennium alleen maar feestvieren is? De zwaarden werden omgesmeed tot wat? Ploegscharen. En dat is wel een instrument voor landbouw. Misschien mag ik wel lesgeven in ploegen, maar dat is een ander verhaal. Wie weet. De Heer geeft voor ieder werk. Hij geeft aan al zijn discipelen een taak op. Hij zegt, ik vertrek en aan ieder geef ik werk. En ik hoop dat u begrijpt dat dit niet het onderhoud is van uw huis. Dit is niet de verbouwing van uw badkamer. Dit is niet het poetsen van uw automobiel. Wat de Heer hier zegt. Hoe noodzakelijk dat die dingen ook wel eens zijn. Dit is niet het werk van de Heer. Het werk wat de Heer hier bedoelt is in zijn huis. Dingen Gods. Koninkrijk verbonden taken. Met een eeuwigheidsperspectief. Dingen die toevoegen aan het huis van de Heer. In zijn plaats waar wij aan het werk zijn, wat hij deed. Het is dan heerlijk om te weten dat de Heer helemaal geen ballast had in het leven. Dingen die tot opbouw van de gemeente zijn, tot verheerlijking van de Heer. Werk met een eeuwigheidsperspectief. Oh, wat zijn we vaak druk. Is dat niet? De vraag die de Heer hier stelt, ik heb iedereen een taak gegeven, maar we moeten wel weten of we de juiste taak uitvoeren of niet. Dat het toevoegt aan het koninkrijk. Vers 34. En de deurwachter opdroeg te waken. Wel, dit is zo'n mooi beeld wat de Heer Jezus zegt. Ze hadden daar een binnenkoer. Ja, zoals jullie dat zo mooi zeggen. Een binnenplaats. Met één deur naar buiten. Dat was de deur waar iedereen naar buiten ging. Dat was de deur waar de Heer des Huizes, waar de mens naar buiten ging. En tegen al zijn slaven had gezegd, ik geef jullie de volmacht over mijn domein. Jullie hebben allemaal een taak gekregen. En jij bent verantwoordelijk voor die deur. Wie daar binnenkomt. Het is de bescherming dat daar niet de verkeerde door binnenkomt. Houd dat ook in de gaten. Maar het is ook de deur waar ik door naar binnen kom. Het is de deur waar ik dan door naar binnen kom. Vers 35. Waak dan. Want je weet niet wanneer ik kom. Alle ogen zijn op de deur gericht. Is het niet ook zo bij ons gewone werk? Ja, als de baas komt, dan is het onhandig als we stilstaan. Als we net een babbeltje beslaan met onze collega. Als we net aan de waterfles zitten om een slok te nemen. En de baas komt en die ziet je daar staan. Denk je, Je wil altijd een goede indruk achterlaten, is het niet, als je baas komt? Ja? Voor degene die een baas hebben. Anders wil ik wel uw baas zijn. Vrijwillig. Maar het is toch zo? Ja. We voelen ons beschaamd als we net op dat moment niet bezig zijn. Of net iets bezig zijn. Of aan het knoeien zijn. Of fouten maken. En dan mag je de hele tijd goed gegaan zijn. En net op dat moment verprutsen en dat zien ze. Wel, dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Vers 35. Ik ga door die deur naar buiten. Die mens. En door die deur kom ik naar binnen, maar niemand weet wanneer. Kijk maar, waak dan. Want gij weet niet wanneer de Heer des Huizes komen zal. Laat in de avond, de middernacht, met hanen gekruid, vroeg in de ochtend. En dit waren de vier blokken waar de nacht in verdeeld werd. Vroeg in de avond, van 6 tot 9. Middernacht, van 9 tot 12. Met hanen gekruid, van 12 tot 3. Wij denken altijd 5 uur, maar nee, die zit middenin. En 's ochtends vroeg, van 3 tot 6. Dit waren ook de vier wachten, die je wel eens leest. De vier tijden waar de nacht door verdeeld werd. Niemand weet het. Niemand weet wanneer de Heer door die deur komt. Maar één ding is zeker, hij komt in de nacht. Hij komt in een duistere wereld. En ik heb je laten zien dat het niet alleen fysiek duister is hier op aarde. Maar het is ook een geestelijk duistere wereld waar hij binnenkomt. En waar begint de Heer mee? Als we niet weten wanneer hij komt. Vers 35, de eerste woorden, waak dan. Alsof Jezus nog niet vaak genoeg gezegd heeft. Een megafoon zit in je. Waak dan. Let op de deur. Het is niet alleen werken, het is ook waken. Het is niet alleen waken, maar het is ook werken. Hebben we ze gezien? We krijgen allemaal een taak. En als u nog geen taak heeft of niet weet wat u moet doen in het koninkrijk, kom maar bij mij, ik kan het u vertellen. Want daar staat het. De verkondiging van het evangelie, opbouw van de gemeente. Werken en waken. Wakker zijn met een grote oplettendheid. Handen aan de ploeg, als het ware, en ogen op de deur gericht. Hij kan elk moment komen. We weten niet wanneer, maar elk moment. We willen zeker niet beschaamd staan. Kijk maar eens mee, hoofdstuk 14. We zijn in Gethsemane. Hoofdstuk 14 van Marcus. Vers 37. We zijn in Gethsemane beland en daar komen we nog. Wat vraagt de Heer? Bid en waak, zijn discipelen. En Petrus, de Heer komt terug in vers 37. Hij kwam en hij vond hen slapende. De drie apostelen, Johannes. Even kijken, dat waren er drie, hè? Ja, Petrus, Jacobus en Johannes in vers 33. Die waren meegegaan, Gethsemane in. De Heer zegt, bid en waak. Vers 35 zien we dat. En in 37 komt de Heer terug. En hij vraagt aan Simon, Simon, waarom slaapt gij? Waart gij niet bij machten 1 uur te waken? Waak en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging hij heen, de Heer Jezus, en hij bad dezelfde woorden sprekende. En toen hij terugkwam, vond hij aan het slapen, want hun ogen waren bezwaard. En dan, luister eens, dit was beschamend. En dit is exact wat we terugzien in onze tekst vandaag. En zij wisten niet wat ze hem zouden moeten antwoorden. Ze waren letterlijk slapend. We weten niet waar we moeten antwoorden. Deze waren beschaamd bij de wederkomst van Jezus, een paar meter van hem vandaan. Hoeveel te meer zal het niet zijn, een gemeente, kinderen van de Heer, die de wederkomst gepredikt hebben, die het gehoord hebben, en die niet klaarstaan, die niet waakzaam zijn, die niet gereed zijn, en niet hun ogen, en dat bedoel ik niet de hele tijd naar de hemel kijken, hè? Maar het verwachten in ons hart, erop voorbereid zijn, dat we waakzaam zijn en wakker. Ik ben ervan overtuigd dat als de Heer terugkomt, dat er een groot aantal mensen beschaamd zullen staan. Dat is wat mijn Johannes tekst zegt. Dat is wat hier gebeurde als schitterende illustratie van een waak. Wat is het tegenovergestelde van waakzaam en wakker? Slaperig en suffend. Niet voorbereid, zoals de 5 maagden. En nog de bruiloftsfeest, Matthäus 25. Ze hadden de kannen helemaal niet, ze hadden hun lantaarns niet opgevuld. En ze komen eraan bij het feest. Poef, deur toe. Dat is niet wat je wil meemaken. Jezus komt op een onverwachts moment, laat in de avond, midden in de nacht, als de haan kraait of vroeg in de ochtend. Geen idee. Zorg dat je niet slaapt. Wees voorbereid. Je moet er niet overrompeld zijn bij zijn wederkomst. Vers 37, waar sluit de Heer mee af? Je begrijpt ook wel, als deze tekst af is, dat gewoon de discipelen stil zijn. Wat ik u zeg, zeg ik allen. Waak! Daar hebben ze niet veel meer te zeggen tegen elkaar. Oké, jongens. Dat was een hevige boodschap. Wat ik u zeg, en de Heer Jezus die keert zich om, die spreekt niet meer over dat geslacht. Het is niet alleen voor dat geslacht, die leeft in die eindtijd als het zover is. Het is continu gereed zijn. Ik zeg het u. Maar niet alleen u. Die discipelen die voor hem zitten. Ik zeg u. Allen. En bij implicatie is dat voor alle gelovigen van alle tijden, voor allen die de wederkomst van de Heer verwachten. Alle generaties die nog komen, iedereen heeft dezelfde opdracht. Iedereen heeft hem persoonlijk gekregen, want ook de U is voor ons. Ik zeg er U! Waak! Pak de ploeg beden in het Koninkrijk van God. Hou je ogen op de deur gericht waar de Heer binnen zal daveren en denderen. En het zal een geweld zijn als die komt. Dit is ons werk, onze opdracht in relatie tot de wederkomst. Interessant, hè? De hele eindtijddiscussie is niet iets om ons intellect te voeden. Is niet om onze nieuwsgierigheid te prikkelen. Is niet om leuke discussies te hebben en om te laten zien hoe slim we zijn om alles te kunnen weerleggen vanuit Gods woord, wat wel noodzakelijk is. Maar waar het op doelt is dit, dat ons hele leven met alles wat wij hebben nastreven en najagen, dat wij gericht zijn op de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben een taak. Werk en waak. Verwacht en wees voorbereid. Wel, hoe zijn we voorbereid? Als eerste moet u de Heer Jezus kennen. Anders bent u helemaal niet voorbereid en weet u niet eens wat er te wachten staat. Als u je vandaag kent, u kent de Heer Jezus niet als uw persoonlijke verlosser. U gelooft niet dat Hij de Zoon van God is en aan het kruis gestorven is voor uw zonde. Dan moet ik u oproepen. Want u bent zondaar. Iedereen zoals we hier zitten heeft wel eens gelogen en gestolen. U bent uw volmaaktheid verloren. En als de Zoon des mensen terugkomt, dan zal hij terugkomen in grote macht en heerlijkheid. En de heerlijkheid is de afstraling van zijn heiligheid. Waar geen enkele zonde meer getolereerd en geduld zal worden. En als u hem niet toebehoort, dan is dat het moment dat u uitgedelgd wordt. En naar de hel gestuurd wordt om voor eeuwig veroordeeld te worden. Naar de poel des vuurs. Maar als u zich bekeert, als u inziet dat u zondaar bent. Als u ziet dat u tekortschiet voor Gods standaard. Als u ziet dat u God kwetst. Dat u hem aan de kant gezet heeft. En misschien niet in uw denken bewust, maar met uw handelen overtreedt u dagelijks, elke seconde, Gods heiligheid. U betreedt het met voeten. Dan is dit het moment dat ik met u pleit en zeg, vlucht naar Christus. Want in Christus is alleen is de oplossing voor zonde. In hem alleen is vergeving van zonde. Ga naar hem, buig voor hem, schreeuw het uit, smeek hem. Of hij u genadig wil zijn. En daar ben ik voor overtuigd. Vanuit de belofte die de Heer Jezus maakt, dat aan ieder die berouw en inkeer toont en in zijn vertrouwen op Christus stelt, voor het eeuwig leven alleen en voor vergeving van zonden, gaan de armen van Gods glorie en de deuren van de Koninkrijk wagenwijd open. Doe het nu. En als u hem kent, wees voorbereid. Wees voorbereid. Wees voorbereid. Werk en waak. Vader, ik dank u voor deze ochtend en wat een boodschap. Heer, in het begin dan denk je, we sluiten ermee af en het is de eindtijd is het geweest. Maar feitelijk hebben we nu vandaag het mes eigenlijk bijna op de keel gekregen van uw woord, Heer. De discipelen hebben antwoord gekregen op hun vraag. Maar ze krijgen meer. Ze kregen de bonus, als het ware de kers op de taart. Kwam in deze laatste verzen 28 tot 37, Heer. Waar Marcus onder de leiding van uw Heilige Geest, Heer, een boodschap naar huis brengt. In de harten van uw kinderen. Om waakzaam te zijn. Om de tijd niet te verkwisten en te verkwanselen. Om ons niet bezig te laten zijn met dingen die voor onszelf zijn. En helemaal niks te maken hebben met het werk wat u ons opdraagt. Mogen we ons leven evalueren, Heer. En zien waar de ballast van ons leven is. En zo ons leven indelen dat u ons niet alleen waakzaam vindt, maar werkend. U gaf ieder een taak. U geeft elk volgeling een taak. En de 12 discipelen, Heer, ze hebben een taak gekregen. En de eerste, dat was aan Judas. Doe wat je moet doen en doe het vlug. Hij kreeg als het ware de opdracht van de Heer om te gaan. En de anderen kregen de opdracht, ga deze wereld in. Verkondig mij, verkondig het evangelie. En zoals jullie mij heen hebben zien gaan, zo kom ik terug. En verwacht mij elk moment terug, wees waakzaam. Heer, maak ons een wakende gemeente. Maar ook een vreugdevolle gemeente. Dat dit niet een boodschap is, Heer, van alleen maar waken en werken waarin we te neergeslagen zijn. Maar Heer, als die deur open gaat, dan weten we dat het Koninkrijk daar is. Het mooiste staat voor ons. En waarom? Omdat deze aarde zal vergaan. Maar uw woorden, Heer Jezus, zullen voor eeuwig stand houden. En het einde is dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En het nieuwe Jeruzalem komt hier op aarde. Waarin God onder de mensen woont. Daar zal geen verdriet meer zijn, geen tranen. Daar zal alom vreugde zijn. Dan is de strijd van ons bestaan over, Heer. Dan is de onrecht van de aarde uitgedelgd. Dan is de ziekte verdwenen. Dan hebben wij eeuwig leven. Eeuwige jeugd. Maar tot die tijd, Heer, is de opdracht om waakzaam te zijn. Leer ons dat. Voor de glorie van U, Heer. Halleluja. Amen.